Onze enige hoop en onze enige troost is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 84 en daarvan vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heere der legerscharen, God zijn mij uw huis en tempel zangen, als ook vers 2. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaar. Psalm 84, vers 1 en 2.
Thank you.
Wij vervolgen, gemeente, de schriftlezing van vanmorgen. Die begon bij Jozua 1, vers 9 en stopte bij vers 15. En we lezen vanmiddag verder vanaf vers 16 tot en met vers 27. Jozua 9, vanaf vers 16 tot en met vers 27. Na de lezing van Gods woord zingen we Psalm 67, vers 2. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te saam. En wij doen daarna in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons christelijk geloof. Lezen wij nu samen Jozua 9 vanaf vers 16. En het geschiedde ten einde van 3 dagen nadat zij het verbond met hen gemaakt hadden, zo hoorden zij dat zij hun buren waren. En dat zij in het midden van hen waren wonende. Want toen de kinderen Israëls voortogen, zo kwamen zij ten 3e dagen aan hun steden. Steden nu waren Gibeon, Gevira, Beerot en Kiriath-Jearim. De kinderen Israël sloegen hen niet, omdat de oversten van de vergadering hun gezworen hadden bij de Heere, de God van Israël. Daarom murmureerde de ganse vergadering tegen de oversten. Toen zeiden al de oversten tot de ganse vergadering, wij hebben hun gezworen bij de Heere, de God van Israël. Daarom kunnen wij hen niet aantasten. Dit zullen wij hun doen. Dat wij hen bij het leven behouden. Opdat geen grote toren over ons zij. Om des eeds wil die wij hun gezworen hebben. Verder zeiden de oversten tot hen. Laat hen leven. En laat hen houthouwers en waterputters zijn van de ganse vergadering. Gelijk de oversten tot hen gezegd hebben. En Jozua riep hen, sprak tot hen, zeggende, waarom hebt gij lieden ons bedrogen? Zeggende, wij zijn zeer ver van u lieden gezeten, daar gij in het midden van ons zijt wonende. Nu dan, vervloekt zijt gij lieden. En onder uw lieden zullen niet afgesneden worden knechten, nog houthouwers, nog waterputters, ten huize van mijn God. Zij dan antwoordde Jozua en zeide, dewijl het uw knechten zekerlijk was te kennen gegeven, dat de Heere uw God zijn knecht Mozes geboden heeft, dat hij uw lieden al dit land geven, en al de inwoners van het land voor uw lieder aangezicht verdelgen zou, zo vreesden wij onses leven zeer voor uw lieder aangezicht. Daarom hebben wij deze zaak gedaan. En nu, zie, wij zijn in uw hand. Doe gelijk het goed en gelijk het recht is in uw ogen ons te doen. Zo deed hij hun alzo. En hij verloste hen van de hand van de kinderen Israëls, dat zij hen niet doodsloegen. Alzo gaf hen Jozua over tenzelfde dagen tot houthouwers en waterputters der vergadering, en dat tot het altaar van de Heere tot deze dag toe, aan de plaats die hij verkiezen zou. Tot zover de lezing van de schrift. Thank you. beleiden wij met de apostolische geloofsbelijdenis ons christelijk geloof met de kerk van alle tijden en plaatsen en ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden, gemeente. Heren, tegen de achtergrond van het schriftgedeelte dat in deze morgen voor ons lag opengeslagen, zijn we ons te meer bewust van de noodzaak van het werk van uw geest, die niet alleen uw woord heeft geschreven, toevertrouwd in onze handen in de weg van uw voorzienigheid, maar tegelijkertijd ook de eigenaar van uw woord blijft. En die de schrift moet uitleggen en moet toepassen op een wijze die u behaagt. En dat is altijd gericht op de eer en verheerlijking van u, de drie enige God. En we bidden u daarom ook, heren, aan het begin van deze tweede dienst, op deze uw rustdag, om het toepassende werk van uw geest. Bewaar ons ervoor op en onder de kansel voor een eigen machtige schriftuitleg en ook voor een eigen machtige toepassing van het woord in ons eigen hart en leven. Als u dat overlaat aan onszelf, heren, dan bedoelen we niet u, maar onszelf. En weten we het zo vaak ook met vrome woorden te omkleden, en voelen we ons daardoor ook gesticht en gestijfd in ons eigen gevoel en in ons eigen gelijk. Maar we bidden u, Heere, geef dat u met kracht ook woont en werkt in ons hart en in ons leven. En neem daarom ook alles weg wat tussen u en ons zou kunnen instaan of wat ons zou kunnen hinderen om ook vanmiddag onbevangen te luisteren naar uw woord. Geef dat hier op deze plaats. Schenk dat wanneer uw woord op dit moment of op een later tijdstip van elders wordt beluisterd, thuis of op een andere plek. En laat zo uw oog gaan over het geheel van de gemeente als ook over het leven van hen die in de weg van uw leiding in deze dag ons pad kruisen. We bidden u, Heren, voor het werk van u in uw koninkrijk. Het werk dat wereldwijd mag gebeuren, het werk van zending en evangelisatie. Zegent u alle die daarbij betrokken zijn. Wilt u geven aan organisaties die dit werk dragen en steunen vanuit de verschillende kerkverbanden die ons land telt, wijsheid en inzicht, kracht en in het bijzonder ook uw zegen. En als we dat aan u vragen, Heren, bewaar ons ervoor dat wij uw zegen doorvertalen in een vraag naar het aantal mensen dat door uw woord tot bekering komt. Dat is aan u. Maar geef ons de ruimte en geef ook zendingswerkers en evangelisten de ruimte om het woord van u te zaaien op de akker van deze wereld. Ik bid ook heel in het bijzonder, Heren, voor het werk dat gebeuren mag vanuit onze gemeente. Wees met John en Hermina in Oeganda, omringen met uw zorg. Geef hen de kracht die ze nodig hebben, volharding, vreugde en wijsheid. We bidden u voor Daan en Carla Otterspeer, die zich voorbereiden ook op de volgende stap te kunnen zetten in het proces dat zij zijn ingeslagen, om straks op uw tijd ook uitgezonden te worden elders in deze wereld en daar hun krachten te geven in het ondersteunen van zendingswerkers en diaconale arbeiders. Wees er nabij ook in deze maanden in het zoeken en vinden van draagvlak voor hun werk, in het vinden van steun, maar ook in het voorbereiden om straks ook de stap te kunnen zetten en een vervolg te kunnen geven aan de vorming die door u middelijkerwijs ook aan hun wordt gegeven. We bidden u, Heren, voor het Bijbelvertaalwerk, het overzetten van uw woord in een taal waar uw woord nog niet in is verschenen, Zegent u de organisaties die daarbij betrokken zijn. Geef ook, Heere, dat jongeren zich geroepen weten en door u ook geroepen worden om hun talenten als gaven ook te stellen tot dienst van u en in de uitbreiding van uw koninkrijk. En verheerlijk daarin zo uzelf. We bidden u, Heere, voor die gemeenteleden die op dit moment elders verkeren op een vakantieadres. Wilt u ook met hen zijn als zij in de komende week terug hopen te keren naar Nederland, beveilig hun gang hier naartoe. Wees ook met gemeenteleden die af hopen te reizen in de komende dagen om daar de tijd ook door te brengen die door u in is toegemeente, omdat zij zich zouden kunnen ontspannen en ook tot rust kunnen komen. Wilt u in het bijzonder beschermen in het verkeer. En wij dragen, Heer, in dit verband ook juist die gezinnen op aan u die in de achterliggende weken getroffen werden door een ernstig ongeval, wat in sommige gevallen ook leidde tot een overlijden binnen de kring van het gezin. Wilt u met hen zijn? Onze gedachten gaan ook heel in het bijzonder uit, al kennen we hen niet, naar de familie Oppethoff, het predikantsgezin in Rijs. En we dragen onze collega broeder samen ook met zijn twee kinderen op aan u. Dus in de achterliggende dagen ook hun vrouw en moeder zich door een verkeersongeval plotseling zagen ontvallen. Wilt u met het gezin zijn? Zowel nu in deze periode, maar ook wanneer zij staan voor de komende maanden en zich ook bevinden in een hele kwetsbare positie als predikantsgezin in een grote gemeente. Gedenk hen, draag hen in uw trouw, vertroost hen vanuit uw woord en bescherm hen ook in hun kwetsbaarheid. We bidden u, Heere, voor de gaven die we op deze dag mogen afstaan aan uw dienst. Zegent u het werk van de schuilplaats, dat in deze omgeving ook zoveel werk kan en mag verzetten. In verschillende gemeenten die deze regio telt, als ook in onze gemeente. Geef wijsheid en inzicht om ook daarin mensen die beschadigd zijn geraakt of verlegen zijn om hulp, omdat de vragen waar ze mee worstelen hun macht te boven gaat. Geef wijsheid en inzicht aan hen die hun krachten en gaven ook daarvoor in dienst stellen en in dienst zijn ook van het werk van de schuilplaats. Ik bid ook, Heere, om uw zegen over de gaven voor de huisvesting. U weet van het verlangen dat leeft in het midden van de gemeente. U weet van de plannen die liggen op dit moment ook op de tafel van provinciale staten. Wilt u ook nabij zijn en aanwezig zijn in de vergadering wanneer in het najaar die plannen besproken worden in het provinciehuis? Geef dat we mogen zien dat u erboven staat en dat u regeert en dat u zelf ook deuren daarin wilt openen, zowel in die vergadering als ook op andere plaats. Wees met alle die daarbij betrokken zijn, vanuit onze gemeente, maar ook van buiten de gemeente. Geef hen kracht, inzicht en wijsheid en schenk dat we zo weer de weg van de middelen op uw tijd ook een plaats mogen ontvangen uit uw hand, waar we als gemeente ook kerk mogen zijn in het midden van deze dorpsgemeenschap. We vragen om uw zegen, Heere, wanneer wij zijn samengekomen rondom uw woord. En we bidden u dan ook heel in het bijzonder of u met uw woord wilt doen wat u behaagt. En als we dat aan u vragen, is het ook met een beroep op de tekst die voor ons vanmiddag ligt opengeslagen. Wanneer we mogen zien in het handelen van Jozua op hem die meer is dan Jozua en die niet deed wat wij hebben verdiend, maar aanvaarde het oordeel dat over ons leven lag, om ons de vrijspraak te kunnen schenken om niet. Hoor ons gebed om zijnentwil. Amen. Als inleiding op de prediking, gemeente, zingen wij Psalm 67, de versen 1 en 3. Tijdens het voorspel vindt de dienst der offeranden plaats. De eerste rondgang is voor de kerk, tweede eigen jeugdwerk, derde voor de huisvesting. De bussen bij de uitgang zijn bestemd voor de stichting De Schuilplaats.
Thank you.
zingen uit Amen Psalm 89, vers 13 en 14. Psalm 89, vers 13 en 14, na het Amen van de prediking. Vanmorgen werd Gods woord verkondigd vanuit Joshua 9, vers 14. En vooral de woorden: en zij vroegen het de mond van de Heere niet, stonden toen centraal. En we zagen toen dat Joshua eigenmachtig een verbond maakte met Gibeon. En dat schepte een schijnvertoning. En dat gaf ook schijnzekerheid. Vanmiddag de andere kant, namelijk dat God een verbond schept met Gideon. En dat staat in de versen 22 tot en met 27. Maar ik lees alleen met u de kern van dit gedeelte. En dat is vers 25 en 26. En nu, zie, wij zijn in uw hand, doe gelijk het goed en gelijk het recht is in uw ogen ons te doen. Zo deed Joshua hun alzo, en hij verlost hen van de hand van de kinderen Israëls, dat zij hen niet doodsloegen. Gods verbond met Gibeon schept allereerst ruimte voor Gibeon, zekerheid voor Gibeon en verwondering voor Gibeon. Dus het schept ruimte, zekerheid en verwondering. Nou gemeente, de chaos is compleet in het volk Israël. Er is meteen tweespalt ontstaan binnen Israël zelf. En de breuklijn is ook meteen zichtbaar geworden. Die loopt precies over de scheiding tussen de oudsten aan de ene kant, de leidinggevende van het volk aan de ene kant, en het volk aan de andere kant. Duidelijk is geworden dat zij bedrogen zijn. Het volk kwam daar als eerste achter, zo wordt duidelijk uit dit gedeelte, namelijk toen ze optrokken. Vers 17, de kinderen Israëls trokken op en ze kwamen op de derde dag aan de steden van Gibeon. En tot hun ontzetting komen ze er dan achter dat de leiding van het volk een verbond heeft gemaakt met deze steden. Ze respecteren in ieder geval voorlopig dat verbond, vers 18a. Maar ze gaan wel verhaal halen binnen de vergadering van de oudsten. En daar is de chaos op dat moment ook compleet. En ik stip het maar heel even aan, gemeente, ook om te voorkomen dat we misschien iets te veel daarover zeggen. Maar het maakt ook meteen duidelijk in wat voor actuele situatie Joshua 9 vandaag de dag wordt bepreekt. Dit is dus het gevolg van een eigenmachtige schriftuitleg en van een eigenmachtige toepassing van het woord buiten de zin en de mening en de wil van de Heilige Geest om. Een van de eerste bittere vruchten daarvan is verwarring en verdeeldheid. En zie daar ook de situatie op dit moment in ons kerkelijk leven. Van verwarring, van verdeeldheid, van tegenstellingen en van partijvormingen. De tweede, wat meteen ook actueel maakt, is dat de verwarring vandaag de dag voor een groot gedeelte ook toe te schrijven is aan de leiding van het kerkelijk leven. Jaren geleden verscheen in de toenmalig gereformeerde kerk in Zienendaal een heel klein boekje van wijlen dominee Lindeboom. Een bekende predikant die afkomstig was uit een bekend predikantsgeslacht, maar verschillende generaties ook de gereformeerde kerk Zienendaal hebben gediend. Sommigen onder ons doen, weten, herinneren zich die naam aan de hand van de stichting, de Lindenboomstichting, een bijzondere leerstoel die vrijgesteld was, ook voor ethische vragen. In ieder geval, deze predikant schreef een boekje met de veelzeggende titel De Theologen Gingen Voorop. Met die titel werd meteen ook duidelijk gemaakt waarin de situatie toen in het kerkelijk leven van de gereformeerde kerk in Zienendaal terecht was gekomen. Het waren de theologen die eigenmachtig de schrift gingen uitleggen en meteen ook vragen stelden bij schepping en evolutie, de plaats van de vrouw in het midden van de gemeente, ambten van de vrouw met alle gevolgen van dien. De verwarring in de jaren 40, 50 en 60 die uitliepen ook in een complete verwarring in de jaren 70 in de gereformeerde kerk in Zienendaal werden daarmee getekend. En wij, ons kerkverband, deelden en delen in die verwarring. De theologen gaan voorop. Het gevolg van zo'n voorafgaan is meteen ook eigenmachtig en schriftuitleg en is meteen ook verwarring en verdeeldheid. En we zien dat hier, en ik keer nu ook meteen terug naar het schriftgedeelte zelf, we zien dat hier in Jozua 9 ook ontstaan. Het is niet alleen een eigenmachtige schriftuitleg die die verwarring heeft veroorzaakt in het midden van Israël. Er is ook een padstelling ontstaan. En de oudsten van het volk Israël zijn zich daar ook terdege van bewust. Het volk komt verhaal halen in de vergadering, vers 18 zit ik nog steeds, en ze murmureren tegen de overste. En let u dan even ook op dat woord murmureren. Dat is een woord wat we al een paar keer eerder zijn tegengekomen in de Bijbelboeken voor Jozua, namelijk in Exodus en ook op andere plaatsen in de boeken van Mozes. En altijd was het dan het volk dat murmureerde tegen de oversten, namelijk Mozes en Aaron of Mozes en Jozua. En in dat soort situaties hadden Mozes en Jozua het gelijk aan hun kant. Het volk kwam in opstand tegen de leiding. Als het ging om eten en drinken, wat niet naar de zin en mening was van het volk, het smaakte op een gegeven moment niet meer. Elke dag manna en kwakkels eten, op een gegeven moment komt dat toch ook je keel uit. En waarom zorgt God wel voor water, maar als we daarvan drinken, dan is dat brakwater, bitter water. Het volk murmureert. En als de Heere zegt, we gaan die kant op, maar voor ons gevoel is dat een omweg, dan komt dat volk in opstand, het murmureert tegen de oudsten van Israël en daarmee ook tegen de God van Israël. Maar hier zien we voor het eerst in de geschiedenis dat het volk het gelijk aan zijn kant heeft staan. Het murmureert nu weer, maar ze hebben wel het recht aan hun kant. Namelijk dat dit volk, de Gibeonieten, waarvan we vanmorgen al zagen, ze behoren tot een van die 7 Canaanitische volken, door God vervloekt zijn. En dat de Heere nadrukkelijk tegen de leiding van het volk heeft gezegd dat zij al die 7 volkeren zouden uitroeien. En in gehoorzaamheid aan dat bevel trekt het volk dus uit naar die steden, vers 17. En ze komen dan op een gegeven moment bij die stadspoort van Gibeon en de omliggende plaatsen. En zie daar, de leiding confronteert hun op enig moment met die afspraak, met dat verbond dat tussen deze steden en de leiding van Israël is gesloten. Wat nu te doen? Hoe komen we weg uit deze situatie? Dan kunnen we natuurlijk wel heel gemakkelijk zeggen, goed, we zijn bedrogen door die Gibeonieten. Het is uiteindelijk toch een soort onbetrouwbare partij geweest. Wat heeft dan dat verbond eigenlijk nog voor geldingskracht? Is het nu eigenlijk nog wel geldig, nu we bedrogen zijn door de ene partij? Maar de oudsten van Israël, de overste van de vergadering, zien ook tegelijkertijd dat het om iets heel anders gaat. Vers 18, leest u even met me mee. Ze zeggen het tegen het volk, we mogen hen niet slaan, want we hebben gezworen. En dan staat er voor het eerst in het hoofdstuk heel nadrukkelijk, bij de Heere, de God van Israël. Wat is dat eigenlijk? Een eed afleggen. Onder aanroeping van de naam van de Heer. Wel, als we die vraag stellen binnen het Oude Testament, dan stuiten we al heel snel op een standaard uitdrukking die altijd wordt uitgesproken op het moment dat er een eed wordt afgelegd. En die uitdrukking luidt als volgt: zo doe mij de Heere, en zo doe hij er daartoe. En wat betekent dat dan? Zo doe mij de Heere en zo doe hij daartoe. Wel, als ik deze eed verbreek, dan roep ik God als getuige, maar ook als rechter over mijn leven aan. En mag hij mij vervloeken. En daarmee komt opeens in de vergadering gemeente toch een trek naar boven. En namelijk dat hij de oudste van Israël, de eer van de Heere, zwaarder laten wegen dan hun eigen eer. Want ze zijn toch in hun eer aangetast. Ik weet niet hoe het u ervaart als u erachter komt dat je door iemand bent bedrogen. En dan voelen we ons in onze eer aangetast en dat gevoel is terecht. Liegen en bedrogen worden, dat is verschrikkelijk. Dat ondermijnt het vertrouwen. En dat raakt je. Dat raakt je ook in je integriteit. Maar wat opvalt bij deze oudste is dat ze midden in die vergadering de eer van de Heere zwaarder laten wegen dan hun eigen belang. Lees er maar mee in vers 9. Ze zeggen niet, we zijn bedrogen, maar er staat, wij hebben hun gezworen bij de Heere, de God van Israël. Ziet u weer die herhaling, vers 18 en 19? We hebben hun gezworen bij de Heere, de God van Israël. En daarom kunnen we hen niet aantasten. Dat is een zegen, gemeente, in deze padstelling die ontstaan is tussen de leiding van Israël aan de ene kant en het volk aan de andere kant. Dat deze oversten die met de vuist op tafel slaan, boos worden, die Gibeonieten, we zijn door hun in de maling genomen, ze hebben ons bedrogen, we zullen vervolgens hun eens een lesje gaan leren, we zijn in onze eer aangetast. Maar dat voordat ze met elkaar in overleg gaan, en we zullen zo meteen ook wel zien hoe dat overleg verloopt, ze als eerste de eer van de Heere inbrengen in de vergadering. En met dat ze dat doen, wordt deze vastgelopen situatie een zaak van God. Want wat zeggen ze van de Heere? Kijk u nog één keer met me mee bij deze vers. Er staat de Heere, en dan staat er geen punt, maar een komma, de God van Israël. De God van ons. Het is onze verantwoordelijkheid, zo zeggen de oudsten. Het is onze schuld. Wij hebben onterecht de eer van de Heere erbij betrokken in deze situatie, terwijl we niet naar de Heer hebben gevraagd. Maar het staat buiten kijf dat de Heere nog steeds de God van Israël is. En dan zien we opeens in die vergadering de wissel omgaan. Tegenstelling tot wat we vanmorgen lazen en ze vroegen het niet naar de mond van de Heere, begint de vergadering hier met het aanroepen van de eer van de Heere. Mag ik, en ik stel die vraag vanmorgen ook heel nadrukkelijk aan mezelf, gemeente, maar mag ik die vraag ook aan u stellen? Weegt u dat nu ook het zwaarst? De eer van de Heer. Mag ik dat eens duidelijk maken met een voorbeeld? Ik moet heel vaak aan hem denken. Een van de kerkraadsleden van mijn eerste gemeente, die al jarenlang mag juichen voor Gods troon. Een oude broeder, die op de school van de Heilige Geest veel had geleerd, en naar maatschappelijke maatstaven. Hij had alleen maar de lagere school doorlopen en moest toen door omstandigheden al gaan werken, niet zo hoog op de ladder stond. Het was op een maandagmorgen en ik kijk nu ook met een schuin oog naar mijn vrouw, dat iemand vanuit onze gemeente bij de pastorie op de stoep stond. Ik was zelf niet thuis, mijn vrouw deed open, niets vermoedend. En voordat ze iets kon zeggen, nog niet eens goedemorgen, kreeg ze toch een bak met modder over zich heen. Ze wist niet eens waar het over ging. Ik had dat haar ook niet verteld, wat er speelde. Maar deze man die kwam verhaal halen. En aan het eind van de morgen, van die maandagmorgen, ik was op bezoek in de gemeente, kwam ik thuis en trof mijn vrouw daar behoorlijk overstuur aan. En ik zei, wat is er gebeurd? En als ze vertelde vervolgens wat er aan de hand was, nou laat ik het maar gewoon even op zo'n Holland zeggen, ik was woest. Maar het eten stond op tafel en ik kon niet meteen weg, want ik wilde verhaal gaan halen. Ik zat aan tafel, de maaltijd was bijna klaar en toen ging de deurbel. En toen stond die ouderling op de stoep. En ik weet nog steeds niet hoe die te weten is gekomen. En hij zegt, joh, ik wil je even spreken. Hij had een boekje in zijn hand. En dat was een meditatiebundel van wijlen dominee F. Bakker. Hij zegt, je hebt vanmorgen bezoek gehad, toch? Nou, ik niet, maar mijn vrouw wel. Hij zegt, ja, ik weet het. Hij zegt, nou, voordat we verder praten, wil ik je toch iets voorlezen. En hij las de meditatie van wijlen dominee F. Bakker. Ik hoop dat u die boekjes thuis ook hebt staan. Het gaat over de tekst uit Korinthe. Waarom leidt gij liever geen onrecht? De meditatie was uit en ik keek me aan en hij zegt, je kan nu twee dingen doen. Je hebt het recht aan je kant, je kan verhaal gaan halen. Maar denk ook aan de gemeente en aan de eer van de Here. En hij ging weg. Een aantal jaren geleden overleed hij en ik sprak zijn vrouw. Ik zeg, joh, moet je horen. Zus en zo, ze zegt, dit hoor ik nu voor het eerst. Hij heeft me dat nooit verteld. Kijk, dat is nou wat genade vermag. En die trek zien we opeens ook hier in deze vergadering bovenkomen. Bij de oudsten. Niet hun eigen eer, hun eigen voordeel, hun eigen belang. Maar we hebben gezworen bij de Heer, de God van Israël. En daarmee leggen ze die situatie dus terug voor de Heer. Ze vragen naar de mond van de Heer. Waarom kan ik dat met zo'n stelligheid zeggen? Wel, dat zien we ook in het verdere verloop van deze geschiedenis. Want als dan de Gibeonieten vervolgens door Jozua worden opgehaald, ze moeten komen in de vergadering. Kijkt u mee, vers 22. Jozua riep hen en sprak tot hen, zeggende, waarom hebt gij lieden ons bedrogen? Zeggende, wij zijn van zeer ver van u lieden gezeten, daar gij in het midden van ons zijt wonende. Nu dan, vervloekt, zei het Galilea. Ja, dominee, hoor ik iemand zeggen, maar nou schiet die Jozua toch wel uit zijn slof, of niet? Nu, je zou dat maar te horen krijgen in zo'n vergadering. Oudsten van Israël rondom de tafel. Gibeonieten, vertegenwoordigd door de oudsten van de steden. Jozua als leider van het volk. En een van de eerste woorden die Jozua spreekt is, jullie zijn vervloekt. Ja, maar is dat ook niet het geval? Dat de Gibeonieten, die behoren tot de Hevieten, een van de zeven Canaanitische volken, door God vervloekt zijn? Was dat ook niet de reden waarom het volk optrok naar Gibeon? Om in opdracht van de Heere de vloek over deze volkeren uit te voeren? Benoemt Jozua niet gewoon wat op dit moment aan de orde is? Daar staat geen neutraal volk voor Jozua. Geen volk dat gezegd heeft, wij zijn van verre landen gekomen en we hebben een lange reis afgelegd om uiteindelijk hier in Israël, in de kring van uw vergadering, het ook met u op een akkoord te kunnen krijgen, verbond te kunnen sluiten. Nee, Jozua benoemt aan het begin van die vergadering met de Gibeonieten wat de feitelijke situatie is. Jullie komen niet van ver, maar jullie zijn vervloekt. Is dat nou spreken naar de mond van de Heere? Ja. Dit is wat God toch zei over de Gibeonieten. En waarom handelt de Heere dan op dit moment zo, wanneer de Gibeonieten ter verantwoording worden geroepen door Jozua en hij namens de Heere dus ook blijkt te spreken? Wel omdat God in het aanspreken van dit volk, door hun op hun plaats te zetten, vervloekt zijt gij lieden, hen wil brengen tot een oprechte schuldbelijdenis. Zodat die smoes die we vanmorgen zagen, wij zijn van zeer verre landen gekomen, ontmaskerd wordt. En de Gibeonieten aanvaarden wat ze weten en dat aanvaarden door het te belijden. Laten we dat maar even lezen, gemeente. Zij antwoordden dan Jozua vers 24, omdat het uw knechten zekerlijk was te kennen gegeven dat de Heere uw God zijn knecht Mozes geboden heeft, dat hij ulieden al dit land geeft en al de inwoners van het land voor ulieden vertelgen zou, zo vreesden wij voor ons leven zeer voor ulieder aangezichten. En daarom hebben wij deze zaak gedaan. En dan valt het doek. Geen smoesjes. Geen slinkse voorwenselen. Geen toneelspel. Geen verkleedpartijen. Maar nu staan de Gibeonieten in het midden van die vergadering van Israël zoals ze zijn. En ze aanvaarden het oordeel. Waar doet deze belijdenis ons aan denken, gemeente? Want als we deze belijdenis van de Gibeonieten lezen, en ik wil er nog een keer rustig met u lezen, dan zien wij ook een bepaald patroon terugkomen wat we in het boek Jozua eerder hebben gezien. Kijkt u maar met me mee, er staat in vers 24, dewel het uw knechten zekerlijk was te kennen gegeven, wij zijn ervan overtuigd, wij weten het zeker. Een aantal weken geleden of een aantal maanden geleden was daar toch een prostituee in Jericho die dat ook zei. Wij weten het zeker. Dat dit land door God aan u is gegeven. En als we deze belijdenis dan verder lezen, dan zien we vervolgens, kijkt u met mij mee in deze belijdenis, dat de Gibeonieten het ook uitspreken. Wij zijn zeer bang, wij vrezen. Zo vreesden wij ons leven voor ons leven zeer. Hoe zei Rachel dat ook alweer? Wij vrezen. Derde element in deze belijdenis, vers 25. Nu dan, wij zijn in uw hand. Doe gelijk het goed is en gelijk het recht is in uw ogen om ons te doen. Wat zei Rahab? Red onze zielen. Aan de ene kant zien we dus een verschil tussen Rahab, de hoer van Jericho, in de manier waarop de Heere Rahab brengt bij die belijdenis door de verspieders, en hoe het woord post vatte in het hart van Rahab. Maar ze komt uiteindelijk tot dezelfde belijdenis als hier de Gibeonieten. Die eerst begonnen met een smoes. Maar toen ze geconfronteerd werden door Jozua met de werkelijkheid, jullie zijn vervloekt omdat je behoort tot een van die 7 Canaanitische volken waarvan God heeft gezegd dat er niemand meer in het leven mag blijven. Leggen ze het, mag ik die oude uitdrukking eens een keer gebruiken? Leggen ze het hoofd op het blok. In het belijden, ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft kan voor uw aangezicht bestaan. Hoe onderscheiden die toeleidende wegen ook zijn. En hoe verschillend de manier waarop de Heer uiteindelijk mensen brengt op die plaats. Hier vindt een ieder die God mag kennen de ander. Ga niet in het gericht. Want niemand, ik zeker niet, kan voor u bestaan. Zomaar even een vraag, gemeente. En ik kijk dan ook met een schuin oog naar de avondmaalgangers. De Heere wil het onderscheidenlijk. En we leren elkaar nu al een klein beetje kennen in de loop van de 2 jaar. U weet van mij dat ik heel terughoudend ben als het gaat om de toeleidende weg. Er zijn verschillende wegen die de Heere gebruikt. Laten we ons ervoor waken dat we niet één van die toeleidende wegen maken tot de toeleidende weg. Dan binden we het werk van de Heilige Geest aan onze voorstellingen. En God is vrij en soeverein. Die laat zich niet door onze weg voorschrijven. Maar er zijn wel van die momenten in het leven van een ieder die de Heer dan mag vrezen, waarin je elkaar vindt. Plaats waar voor het eerst in je hart de noodzaak van genade wordt leren verstaan. In het besef, ik heb het oordeel verdiend. En het is dus niet vanzelfsprekend dat God mij vergeeft en de vrijspraak verleent. We horen dat doorklinken, kijkt u met me mee, vers 25 in de belijdenis van Gibeon. En u ziet, wij zijn in uw hand. Zo maakt God plaats voor Gibeon. Door deze Gibeonieten voor het eerst in hun leven er buiten te plaatsen. En corrigeert God niet de fout die Gideon maakte? Ja, we regelen dat wel even zo met elkaar. Ik snap dat jullie vanuit de angst hebben gehandeld. Nu hier en daar een kleine aanpassing en het komt uiteindelijk wel goed. Nee, God plaatst hen er buiten, zodat ze voor het eerst in hun leven tegenover Jozua, tegenover Israël en daarachter tegenover de God van Israël uitspreken. Zo doe met ons wat goed is in uw ogen. Zou je daar ook niet durven wagen? Misschien heb je al zoveel pogingen ondernomen om de Heere tevreden te stellen. Lijkt een tijdje goed te gaan. Maar ergens knaagt het. Is dit wel de weg? Is dit wel in overeenstemming met het recht van de Heere? Is dit wel zoals bijvoorbeeld, mag ik dat boekje even tevoorschijn halen in deze tweede dienst? Is dit wel zoals bijvoorbeeld zondag 5 zegt van de Heidelberger Catechismus, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijk en eeuwige straf hebben ontvangen? Is er nog een middel waardoor wij wezen welverdiende straf kunnen ontgaan en wederom tot genade aangenomen kunnen worden? In deze belijdenis hoor ik met andere woorden ook iemand spreken die aan de ene kant van de zaligmaker hangt. Wij dan toch rechtvaardiglijk, wij hebben straf verdiend. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Heere, gedenk aan mij. Wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Ik hoor de echo van deze woorden doorklinken in een nazaat van een van de Canaanitische volkeren, namelijk die Syrofenitische vrouw die er ook buiten werd geplaatst en die dat ook moest toegeven. Ja, Heer, U bent ook niet voor mij gekomen, maar voor Israël. Maar die hondekens, die onreine dieren, die eigenlijk niet thuis mogen zijn in het huis van Israël, omdat ze onrein zijn. Die eten toch van die kruimeltjes die van die tafel afvallen. Of zoals de dichter van Psalm 130 zegt. Zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden. Ach, wie kan dan bestaan? Dat zijn geen gedateerde belijdenissen, gemeente. Iets van het Oude Testament of van vroeger. Maar dan zien we een patroon van het werk van de Heilige Geest oplichten, zoals de Heilige Geest ook vandaag in 2025 werkt in het leven van kinderen, jongeren en ouderen. Die werkt toe naar de eer van God, waardoor een mens om genade gaat smeken, gaat bidden of God niet wil doen wat ik wel heb gedaan. Om zo ruimte te scheppen voor de verwondering die ook Nineveh overkwam. En hij deed het niet. Wat niet? Wel, laten we maar lezen, vers 25. Wij zijn in uw hand. Doe gelijk het goed en gelijk het recht, rechtvaardig is in uw ogen ons te doen. Nou, dat weten ze wat Jozua mag doen als hij naar zijn recht handelt, toch? Dat heeft Jozua gezegd in vers 23. Jullie zijn vervloekt. Je behoort tot het volk van de Hefieten. En hij deed het niet. Hij deed het niet. Kijkt u mee, vers 26. Zo deed hij hun al zo. Hoezo? Zoals goed is in de ogen van Jozua en recht naar het woord van God. Mag ik deze hele simpele vraag maar even stellen, gemeente? Gaat Jozua nu zijn boekje te buiten? Hebben we hier nou toch weer te maken met een eigenmachtig optreden van Jozua? Is dit wel naar het woord van God? En die vraag stellen we toch niet met het oog op onszelf behoud, of wel? Maar wanneer we het oordeel erkennen en dat ook bijvallen voor het aangezicht van de Heere, dan gaat het toch om de eer van God. Dan willen u en ik toch ook op een eerlijke manier door de Heere vrijgesproken worden. Zodat God daarin wordt verheerlijkt. En ik mag delen in die verheerlijking. In de vreugde die in God is. Zodat ik mag weten dat die zekerheid, en u hoort het, ik zit nu onderhand in het tweede punt van de preek, zodat ik mag weten dat die zekerheid, hij deed het niet. Niet een impulsieve handeling is. Gevoed door emotie. Of vanwege de druk van dat moment. Maar dat ik het terug kan vinden in het woord. Dat Jozua het niet doet, omdat God zo is. Hoe weet ik dat nou zeker? Nou, dat heeft alles te maken, gemeente, met wat we vanmorgen aan het einde van de preek zagen. Toen zeiden we tegen elkaar, hoe komt het nou dat die Jozua eigenmachtig handelt? Hè? Hij heeft daar een bijbelplaats bij gevonden, de toepassing voor zichzelf gemaakt en vervolgens gaat hij handelen. Maar we zeiden wel tegen elkaar, maar Jozua slaat één stap over. Hij vroeg niet naar de mond van de Heer. En ik heb u toen uitgelegd, en dat heeft ook alles te maken met de roeping van Jozua, zoals u dat ziet in nummer 24, dat Jozua door de Heer verplicht was om met alles wat hij doet in overeenstemming van het woord, dat te doen onder het oog van de hoge priester, Eleazar. Maar in het Oude Testament op een hele symbolische, aanschouwelijke wijze uitbeeldt hoe God handelt op grond van recht. Namelijk, dat vindt altijd plaats onder het oog van de priester. En hier in het handelen van Jozua, zoals dat door het woord wordt verteld, vers 26, hij deed hun al zo en verloste hen van de hand van de kinderen van Israël, dat ze hen niet doodsloegen, zien we de schaduw van de priester vallen over het handelen van Jozua. Want het werk van die priester zien we naar twee kanten toe. Allereerst naar Jozua als mens. En die tegen de Gibeonieten zegt, jullie zijn vervloekt. Maar Jozua, je hebt die eed gezworen. Wat heb je toen samen met de oudsten gezegd? Zo doe mij de Heere. En zo doe hij daartoe. En dat betekent dat je de naam van de Heere lichtvaardig hebt gebruikt, toch? Of zoals God dat zelf zegt, ijdel hebt gebruikt. Je kon toen in de vergadering wel je hand omhoog steken als gebaar van een eed tegenover de gezanten van Gibeon. Je kon toen wel de naam van de Heere aanroepen in het afleggen van die eed voor Gibeon, maar het was niet in overeenstemming met de wil van de Heere. Zie je dat gemengd? Lees maar even die persoonlijke kant van Jozua en de oudsten. Hier staan twee schuldigen tegenover elkaar. Gibeon met zijn list. En Jozua en de oudsten met de zonde tegen dat gebod. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruik. Dus tijdens de voorbereiding voor de preekgemeente denk in de achterliggende dagen aan dat bekende zinnetje wat we zo vaak gedachteloos uitspreken, tenminste ik wel. Vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. Wie van genade leeft, deelt ook vanuit genade. Zo deed hij hun alzo. En hij verloste hen van de hand van de kinderen Israëls, dat zij hen niet doodsloegen. En dan zien we opeens, vanmorgen zagen we dat falen van Jozua. Maar dan zien we opeens, nu Jozua op zijn plaats is als leider van het volk van Israël, onder de schaduw van de priester, het silhouet van hij die meer is dan Jozua. Op reis, de Heere Jezus Christus. Zo deed hij hun alzo. Vrouw, heeft iemand u veroordeeld? Niemand, Heere. Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen in vrede. En dan zie je die vrouw vertrekken van het tempelplein, toch? Kort daarvoor lag ze nog met een andere man in het bed. Maar wie blijft daarachter bij dat altaar? Alleen hij die priester en lam is. Die het recht heeft om te verdoemen. Maar genade gefundeerd heeft in zijn offer. En daarom op grond van recht vrij spreekt. We zitten meteen ook in het derde punt, gemeente. Ik zie dat de tijd me op de hielen zit. Kijkt u even met me mee. Daar staat in vers 26. Zo deed hij hun al zo en hij verlost hen van de hand van de kinderen Israëls, dat ze hen niet doodsloegen. Alzo gaf Jozua hen over tenzelfde dagen tot houthouwers, dat betekent houthakkers, en waterputters voor de vergadering, en dat tot het altaar van de Heere, tot op deze dag toe aan de plaats die hij verkiezen zal. Misschien heeft u dat vanmiddag ook gedaan, nu u weet, of in de achterliggende dagen, dat we weer de draad van het Bijbelboek Jozua hebben opgepakt. En u zult dan met mij ook wel een tijdje gestaard hebben naar die woorden in vers 27. Houthakkers en waterputters. Moeten we die woorden nu zo lezen, zoals ook vaak worden uitgelegd, dat de Gibeonieten ook inderdaad taak hebben gekregen in de tempel van de Heere om hout te hakken voor het altaar en water te putten om het altaar en de voorwerpen van de tempel schoon te maken? Wel, dat zou heel goed kunnen. Alleen, nou, dat zult u dan ook gelezen hebben, dat geen van de Bijbeluitleggers vanuit het Oude Testament vervolgens weet duidelijk te maken of dat ook de praktijk is geworden. Want als u dan verder bladert in het Oude Testament en u leest dan bijvoorbeeld in het Bijbelboek Kronieken, waar heel nauwkeurig de taken binnen de tempeldienst verdeeld worden over de verschillende gezinnen, dan zijn dat allemaal gezinnen die behoren tot de stam van Levi. En Gibeonieten kom ik daar niet tegen. Moeten we, en dat is dan de vraag die je vervolgens dan moet stellen, moeten we dan dit letterlijk lezen? Dat de Gibeonieten vanaf de eerste dag dat ze in Israël zijn opgenomen, tot in lengte van jaren, tot en met de verwoesting van de tempel, deze taak steeds moesten uitvoeren. Hout hakken voor het altaar. En daar moet nogal veel hout worden gehakt. Want dat altaar moet dag en nacht blijven branden. Steken. Waarvan? Wel van wie God is. Genadig en barmhartig. Die het verbond en de weldadigheid bewaart tot in het duizendste geslacht. En die van zichzelf zegt, en die woorden kunnen me altijd diep ontroeren, gemeente. Grimmigheid is bij mij niet. Zo is God. Die komt geen verhaal halen in de vergadering van Israël en die zegt tegen Jozua en die zon, pak ze maar aan. Grimmigheid is bij mij niet. En Jozua deed al zo. Hoe? Hij handelde zoals God handelt. Het zou heel goed kunnen dat die Gibeonieten inderdaad die taak hebben gekregen. Dan stel ik me zo voor dat ze in die tempel dag en nacht bezig zijn om steeds die houtvoorraad aan te vullen. Er moet ook heel veel water worden gebruikt in de tempel, u kunt zich dat voorstellen. In de tabernakel eerst en later in de tempel, er wordt hier al in het Bijbelboek op gezinspeeld. Het huis van de Heere, dat is de tempel die door Salomo is gebouwd. En dan blijkt dus dat Jozua geschreven is na die tempelbouw. Nu, daar werden duizenden liters gebruikt in de week. Om dat altaar schoon te houden, om die messen, die vorken, die potten, die pannen enzovoort allemaal schoon te maken. Dat had te maken met de heiligheid van de Heer. Maar als wij geen spoor van die letterlijke uitleg in de schrift tegenkomen, staan we voor een andere vraag. Bedoelt God daar niet wat anders mee? Ik denk het wel, gemeente. Kijkt even met me mee naar Deuteronomium 29, dat is de enige keer dat we even terugbladeren vanmiddag. Deuteronomium 29. Deuteronomium 29. U ziet dat dat een van de laatste hoofdstukken van dit Bijbelboek is, Deuteronomium 29. En in mijn Bijbeltje staat boven dit hoofdstuk vernieuwing van Gods verbond. En bij vernieuwing van Gods verbond wordt duidelijk gemaakt dat Gods verbond in de achterliggende periode meer dan eens door het volk Israël is ontheiligd en verbroken. Denk alleen maar aan de geschiedenis van het gouden kalf. Waar God niet deed wat het volk wel had verdiend. Namelijk door het weg te vagen voor zijn aangezicht en het te begraven in het woestijnzand. Nu in dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat het verbond dat God sluit met Israël inhoudt. En dan kom ik met u bij vers 10 en dan zegt de Heere tegen het volk. Gij staat heden alle voor het aangezicht van de Heere uw God. Uw hoofden over uw stammen, uw oudsten en uw ambtlieden, alle man van Israël. Uw kinderkunst, uw vrouwen, en dan komen de woorden. En uw vreemdeling, mensen afkomstig uit een van de andere volk, die in het midden van uw leger is, van uw houthouwer tot uw waterputter toe. Dit wordt gezegd van die vreemdeling. We kennen die uitdrukking misschien wel op een andere manier. Misschien heeft u er wel eens van gehoord, van die uitdrukking schorrimorri. Volk van de straat. Volk van lager allooi. En zo moeten we die uitdrukking lezen. Houthakkers, waterputters. Als omschrijving van die vreemdeling. En daar staat Gibeon, niet behorend tot het volk van Israël. En ze worden ingelijfd in Israël. Het is geen straf. Omdat jullie Israël hebben bedrogen, moeten jullie voor de rest van je leven en ook je kinderen, kleine en achterkleinkinderen, hout hakken en waterputten. Nee, zij worden als vreemdeling ingelijfd in Israël. En God zegt aan het slot van Jozua 9, ze krijgen zelfs een plaats in mijn heiligdom. Ja, als God begint met zijn werk, dan maakt hij het ook af. En ik hoop dat je dat wel eens klein hebt gemaakt. Als de Heer je zonde heeft vergeven, dat hij daar niet later op terugkomt. En dat je nog eens een keer aanrekent. Maar grimmigheid is bij mij niet, zegt de Heer. Sterker nog, je krijgt een plaats in mijn huis. En dan zien we opeens iets oplichten, gemeente, aan het slot van Jozua 9. Wat het begin is van een machtige heilsprofetie die dwars door het Oude Testament heen loopt. En pas uiteindelijk tot vervulling gaat komen vanaf Handelingen 2, als de Heilige Geest uitgestort wordt op alle vlees. Een profetie die bijvoorbeeld Jesaja verwoordt in hoofdstuk 56, vers 1 tot en met 6, als hij die nieuwe tempel beschrijft en zegt over die tempel: dit huis, mijn bedehuis, zal een bedehuis zijn voor alle volk. Dan zie je ze er staan in de tabernakel. Mag ik dat gewoon eens proberen uit te beelden, gemeente? Ik moest daar van de week nog aan denken. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar we waren in Duitsland. En dan ga je op een gegeven moment toch wat op je omgeving letten. Dan loop je door de winkelstraat, hoor je allemaal Duits om je heen. En opeens, hé, dat zijn ook Nederlanders. Je hoort opeens Nederlands. Soms kijk je dan even naar elkaar, kennen we elkaar ook. Soms groet je elkaar ook even in het Hollands en dan ga je weer verder. Nou, ik denk dat dat zo ook gegaan is in die tabernakel, toch? Dan komen die Gibeonieten. En ze horen opeens een vrouw praten. Dat is toch anders. Ze vragen: wie ben je? Ik heet Rahab. Rahab, kom je vandaan? Uit Jericho. Maar die stad is toch... Ja, die stad is verwoest. Maar ik bad om genade. En God deed niet wat ik had verwacht. Maar hij spaarde mij en mijn familie. Wie zou in die tabernakel nu de meeste vreugde bedrijven, gemeente? Die Gibeonieten die daar staan met Israël en met de familie van Rahab, of hij die meer is dan Jozua, de Heere Jezus Christus? die als hij zijn oog werpt over dat altaar, in de schaduw van dat altaar, Jood en heiden ziet buigen voor God. Wie zou er nou meer vreugde bedrijven vanmiddag, als onder de verkondiging van het woord je niet alleen de schuldbrief thuis kreeg en je onder het recht van God moest buigen, maar misschien voor het eerst ook in je leven vanmiddag onder dat buig niet het oordeel, maar de vrijspraak mag horen. En hij deed alzo, hoezo, zoals God is. Grimmigheid is bij mij niet. Amen. staat zelf in, Heere, voor uw eigen woord. En zo mogen we de prediking op deze dag toch ook terugleggen in uw hand. Dat u ermee doen wat u behaagt. En we lazen vanmiddag ook in deze geschiedenis dat het u behaagt om niet te doen wat wij erkennen, maar om te geven wat we niet verwachten. Zegent u zo uw woord ook in het midden van de gemeente hier, als ook met hen, in het leven van hen die nu of op een later moment met ons meeluisteren. Trek met ons op ook in deze week. Een werk waarin we misschien weer voor het eerst aan het werk gaan, daar ook tegen opzien, wellicht ook niet zonder reden er tegen opzien. Heere, ga dan met ons mee. Maak het gemakkelijk, geef dat we mogen zien op u. Als u voorop gaat, dan wilt u niet alleen wegen banen, maar geeft u ook de juiste houding die we nodig hebben op moeilijke plaats en in wellicht ook moeilijke omstandigheden toch u te dienen op de plek waar u ons toegeroepen hebt. Wilt u zo onze gebeden verhoren, onze dank aanvaarden en onze zonde vergeven. Om Jezus wil. Amen. Slotpsalm gemeente is Psalm 105, de versen 3 en 4. Psalm 105, vers 3 en 4. Thank you. Ontvang met een binnend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.